Goedenavond. Ik stel voor dat we stilletjes aan starten. We zouden eerst starten met de OCME-raad. Dat heeft alles te maken met, met de kennisname en dan ook een stuk het goedkeuren van de jaarrekening. Vandaar dat we eerst zouden starten met de OCME-raad. Ik hou eraan om eerst collega Sophie Steurbout te verontschuldigen voor vanavond. En ik vraag dan ook eerst of er vragen zijn bij het einde van de OCME-raad. Geen vragen? Oké, dank u wel. Dan gaan we over naar ons eerste punt van vanavond. Het vaststellen van de jaarrekening voor het dienstjaar 2020, deel OCME. Maar onze financieel directeur is hier en ik veronderstel dat hij eerst de volledige jaarrekening, zowel gemeente als OCME, zal voorstellen. Aan u het woord, alstublieft.
Dank u wel. Goedenavond iedereen. De jaarrekening 2020 is de eerste jaarrekening voor gemeente en OCME samen. Dus het financieel evenwicht betreft dan ook een evenwicht dat betrekking heeft op de twee entiteiten samen. Het resultaat van het boekjaar wordt uitgedrukt in twee kerncijfers. Enerzijds hebben we het beschikbaar budgetair resultaat en anderzijds hebben we de autofinancieringsmarge. Je ziet daar direct het beschikbaar budgetair resultaat van het jaar 2020. Dus hoe wordt dat berekend? Resultaat van het boekjaar, dus hetgeen wat je binnengekregen hebt en hetgeen wat je uitgegeven hebt. Daar tellen we dan eigenlijk onze reserve of onze spaarpot van de vorige boekjaren bij. Dat is die €9.758.000. Dan bekomen we het gecumuleerd resultaat. En dan hebben we bepaalde reserves aangelegd. En als we die daarvan aftrekken, hebben we eigenlijk het beschikbaar budgetair resultaat. Dat is €10.771.000. Dat geeft eigenlijk aan hoeveel budgetaire middelen het gemeente over één jaar werking heeft verzameld. Dit cijfer moet ieder jaar positief zijn, anders is uw rekening niet in evenwicht. Maar je ziet dus dat het beschikbaar budgetair resultaat merkelijk beter is eigenlijk dan hetgeen wat we geraamd hadden in het meerjarenplan. Dus het is ongeveer een €5 miljoen beter dan in het meerjarenplan. Een tweede kerncijfer van het financieel evenwicht is de autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge geeft aan in welke mate de gemeente eigenlijk haar lopende schulden kan dragen en in welke mate ze nieuwe schulden kan aangaan. Je hebt dus uw exploitatiesaldo, dat is hetgeen dat je ontvangt en uitgeeft in exploitatie. En daar trekt u uw leningslasten van af. En dan zie je dat de gemeente, in dit geval gemeente en OCME samen, een autofinancieringsmarge hebben van €2.125.000, wat dat dus merkelijk beter is dan in het meerjarenplan ook. Dat houdt dus in dat de gemeente €2.125.000 extra leningslasten kan dragen. Dus dat is zeer positief. De gemeente heeft daar zeker een hele mooie buffer. En wat nu volgt, gaan we dus een keer die verschillen tussen meerjarenplan en jaarrekening proberen te verklaren. We gaan ook een keer alle verschillende componenten van het financieel evenwicht overlopen. En je zult ook zien dat corona eigenlijk door Hans deze PowerPoint ook wel zijn impact heeft gehad. Dus eerst het exploitatiesaldo, dat is dus die €2.986.000. Dat is dus onze exploitatieontvangsten min onze exploitatieuitgaven. Je ziet dat dat heel positief is. Dat wil dus zeggen dat de gemeente voor zijn exploitatie in 2020 €2.986.000 meer ontvangen heeft dan dat ze uitgegeven hebben. De exploitatieuitgaven bedragen €13.810.000. Dat is een stijging van ongeveer €706.000. Die stijging is zowel bij gemeente als OCME merkbaar. De exploitatieuitgaven... Doe maar eens. De exploitatieuitgaven bestaan voor 60% uit lonen. Dat is logisch voor een bestuur. En zeker als dat bestuur dan ook nog een keer een openbaar woonzorgcentrum heeft, dan zie je dat de loonkost daar altijd de hoogste kost is. De goederen en de diensten zijn goed voor 22% van de exploitatieuitgaven. En de toegestane werkingssubsidies is de derde grootste categorie. De rest zijn allemaal kleinere soorten exploitatieuitgaven. In de volgende slide zien we een keer de evolutie van de verschillende componenten van de exploitatieuitgaven. Het groene driehoekje naar beneden is dat ze zakken, het rode driehoekje zegt dat ze omhoog gaan. 2020 ten opzichte van 2019. De exploitatieuitgaven worden opgedeeld in 7 grote delen. Hier zie je dus eigenlijk al een beetje wat corona veroorzaakt heeft met onze uitgaven. De goederen en de diensten zijn gezakt omdat de gemeentelijke activiteiten eigenlijk voor een groot stuk stilgevallen zijn. Dus alles wat dat gebouwen, energie en noem maar op, eigenlijk, ja, daar zie je dat dat merkelijk minder is. Je ziet ook dat de individuele hulpverlening van het OCME merkelijk gestegen is en ook de toegestane werkingssubsidies zijn gestegen. Dat is ook een gevolg van corona. De lonen stijgen, maar dat is meer een boekhoudkundig iets, maar daar gaan we straks wel over verder iets vertellen. De goederen en de diensten. De aankopen van goederen en diensten dalen ten opzichte van 2019. Dus je ziet daar de oranje pijl is het OCME, of de oranje lijn. De blauwe lijn is de gemeente. De grijze lijn is de twee samengeteld. Die trend was eigenlijk al ingezet in 2018, maar dat was dan vooral omdat destijds de toelage aan Faris voor de sport op goederen en diensten werd geboekt en die werd weggeboekt naar iets anders. Dus dat is eigenlijk vooral de verklaring van 2018 waarom dat ze zakken. De verklaring van 2019 kunnen we eigenlijk vooral in corona vinden, dus de volgende tabel maakt dat ook nog een keer duidelijk. Daar hebben we de verschillende soorten goederen en diensten. Dus je ziet de verbruikte goederen die stijgen. Maar anders, alles wat betrekking heeft op gebouwen en overige diensten, die zakken allemaal. Dat is omdat onze activiteiten voor een groot stuk stilgelegen hebben. Ik denk maar hier bijvoorbeeld aan het gebouw dat we nu zaten zitten. De verbruikte goederen stijgen en dat is een gevolg van extra aankopen voor medisch materiaal, ontsmetting, mondmaskers. Alles wat dat corona ons aan nieuw materiaal heeft bijgeleerd, zeker in 2020. Dat we ervoor allemaal niet kenden. Dan een tweede deel van de exploitatieuitgaven, dat zijn de bezoldigingen en de sociale lasten. Dus de gemeente, dus het OCME en de gemeente samen, betalen ongeveer een €8.728.000 uit aan sociale lasten, aan lonen. Dat bedrag is ongeveer 50-50 verdeeld tussen gemeente en OCME. De bezoldigingen zijn toegenomen ten opzichte van 2019, maar dat is vooral te wijten aan de overboeking van het sectoraal fonds. Dat is dus een personeelssubsidie die vroeger geboekt werd als een negatieve uitgave, maar die sinds kort moet geboekt worden als een ontvangst. Dus die gaat daaruit, waardoor dat uw uitgaven eigenlijk stijgen. Maar anders is het niet dat er echt enorm veel personeelsleden bijgekomen zijn, dus ik denk dat dat vooral eigenlijk de indexering van de lonen is die daar weerspiegeld wordt. Het volgende taartdiagram geeft een keer de verdeling van de loonkosten. Je ziet dat het woonzorgcentrum daar eigenlijk de grote slok op is met 34% van de loonkost. Daar werken ook het meeste mensen. De overige beleidsvelden zijn goed voor 33%. Daaronder verstaan we de politieke instellingen, de sociale dienst van het OCME, de sportdienst, kinderopvang. En daarnaast hebben we ook nog het onderwijs voor 13%. We moeten wel rekening houden dat de lonen voor het onderwijs 100% gesubsidieerd zijn en dat de lonen voor de sport voor 100% doorgerekend worden aan Faris. Dus dat zijn eigenlijk nul operaties dat de gemeente voor 100% recupereert. Nog een keer de evolutie van de verschillende vormen van personeelskosten, dus de bezoldigingen. Die stijgen. Het politiek personeel dat zakt. Er zijn ook minder gemeenteraden geweest in 2020. Het vastbenoemd personeel en het niet vastbenoemd personeel stijgen ook, maar dat heeft te maken met die overboeking van dat sectoraal fonds. Maar je ziet dus duidelijk dat de verhouding tussen vastbenoemd personeel en niet vastbenoemd personeel, dat hoofdzakelijk veel meer niet vastbenoemd personeel is dat te werk gesteld is. De volgende slide toont een andere component van de exploitatieuitgaven, namelijk de individuele hulpverlening van het OCME. We hebben daar twee soorten in. Enerzijds hebben we het leefloon en anderzijds hebben we de individuele hulpverlening. Dat is dus iets dat geen leefloon is en waar de gemeente dus, of het OCME dus ook geen toelage voor krijgt. De blauwe pijl is het leefloon. Je ziet dat leefloon eigenlijk al sinds 2016 in stijgende lijn is. De andere individuele hulpverlening die zakte ieder jaar, maar sinds 2020 gaat die ook weer omhoog. Dat is vooral corona gerelateerd. Je ziet ook dat het leefloon eigenlijk de individuele hulpverlening voorbijgestoken heeft in 2018. En dat is hoofdzakelijk een gevolg omdat er dan een gelijkschakeling gebeurd is tussen Belgen en niet-Belgen in leefloon. Dus vroeger kregen niet-Belgen ook een leefloon, maar dat werd als individuele hulpverlening aanzien. En sinds 2018 als leefloon, waardoor dat leefloon eigenlijk sterk gestegen is. Je ziet wel eigenlijk dat de individuele hulpverlening van het OCME al sinds 2016 toch significant stijgt tot 327.000 euro op een jaar. Dan een vierde en laatste component van de exploitatietoelagen, van de exploitatieuitgaven, dat zijn de toegekende subsidies en toelagen. Dus de gemeente en het OCME heeft heel wat toelagen aan allerhande organisaties. De belangrijkste daar zijn de politiediensten. Die toelage stijgt sterk van 501.000 euro naar 622.000 euro. Maar dat komt omdat 2019 eigenlijk een uitzonderlijk jaar was. Omdat op de politie was er een beetje een overschot gecreëerd. En dat is in 2019 voor een deel teruggegeven aan de gemeente. Onder de vorm van een verminderde toelage aan de politiezone. Dus vanaf 2020 volgt die toelage weer eigenlijk de normale gang van zaken. En vanaf 2021 zullen we zien dat dat altijd rond de 625.000 euro zal draaien. Dan de sportpromotie en evenementen is eigenlijk gewoon een overboeking van die onderste rij. Dus dat blijft ongeveer gelijk. De brandweer en de erediensten blijven ook gelijk. Het deeltijds kunstonderwijs stijgt, maar dat heeft te maken omdat we in 2020 maar de afrekening van 2019 gekregen hebben. Dus daarmee zit er daar een groot stuk van 2019 nog in. En dan hebben we onze corona-gerelateerde toelagen, dus de jeugdsector en de verenigingsondersteuning en het gemeenschapscentrum. Dat is dus alles wat dat cultuur betreft. Daar is er beslist geweest om de toelage in 2020 met 50% omhoog te doen. Dat weerspiegelt eigenlijk een beetje de stijging van die cijfers. Ook in 2021 zullen die cijfers zo hoog blijven, omdat er dan ook nog een keer 50% wordt toegekend. Vanaf 2022 zal dat normaal gezien weer zakken. Anders zijn dat eigenlijk maar heel beperkte toelagen. Dan een tweede deel, dat is de exploitatieontvangsten. De exploitatieontvangsten bedragen 16.797.000 euro. Dat is een stijging van 595.000 euro ten opzichte van 2019. De stijging is eigenlijk vooral gerealiseerd in het OCME. Binnen de gemeente blijven die ontvangsten eigenlijk een beetje hetzelfde. De exploitatieontvangsten bestaan eigenlijk uit drie grote delen. Je ziet dat de taart is ongeveer in drie verdeeld. De ontvangsten uit de werking, dat is dus alles wat aan klanten gefactureerd wordt. Dat is voornamelijk het OCME. Dat is goed voor 31% van de exploitatieontvangsten. De fiscale ontvangsten, dat is 33%. Dat is dus alles wat de gemeente ontvangt van belastingen. Dus dat is eigenlijk een exclusieve ontvangst van de gemeente. En dan hebben we nog de werkingssubsidies, dat is 34% en dat is een beetje gedeeld tussen de gemeente en OCME. Dus dat is ongeveer de verdeling van de exploitatieontvangsten. We hebben ook een keer de verschillende soorten exploitatieontvangsten op een rijtje gezet in de tabel. Je ziet daar dus de ontvangsten uit de werking, die zakken serieus. De fiscale ontvangsten zakken ook redelijk. De werkingssubsidies stijgen. Recuperatie, individuele hulpverlening stijgt ook. Dus je ziet daar ook weer een beetje de impact van corona in. Dus alles van de werking zakt, omdat we eenvoudigweg dikwijls geen werking hadden. De belastingen, dat is iets anders, dat ga ik straks verklaren. Maar de werkingssubsidies stijgen ook, omdat we toch heel wat coronasubsidies ontvangen hebben in 2020. En recuperatie, individuele hulpverlening stijgt ook, maar we geven ook meer individuele hulpverlening uit. Dat hebben we straks gezien in die tabel of in die grafiek van het OCME, dus dan krijg je ook meer subsidies terug. We zullen nu anders een keer al die onderdelen afzonderlijk overlopen. Dus ontvangsten uit de werking. De ontvangsten uit de werking zijn eigenlijk het meest vatbaar voor corona. Door verminderde activiteiten hebben we heel wat inkomsten misgelopen. Ook in 2021 zal dat voor een groot stuk het geval zijn. Dus ik denk dat dat hem zal herstellen in 2022. In 2021 zullen we bovendien vaak het moeten zonder de compenserende subsidie stellen. Dus ik denk dat dat wel iets is waar we moeten rekening mee houden. Maar je ziet in onze tabel eigenlijk, dus alles wat dat eigenlijk een rood driehoekje heeft, zijn eigenlijk allemaal diensten waar we afhankelijk zijn van onze klanten en die toch wel corona-gevoelig geweest zijn. Het woonzorgcentrum, de poetsdienst, de assistentiewoningen, het dienstencentrum, de klusjesdienst en de kinderopvang. Dat zijn allemaal dingen die toch mindere inkomsten gegenereerd hebben door corona. Andere dingen hebben daar dan weer minder invloed op gehad. Dus de sport is ongeveer hetzelfde gebleven. Het onderwijs is zelfs iets gestegen. En de handel en middenstand, dat is dus onze cadeaubonnen dat we hebben in Lichtervelde, dat was in 20 eigenlijk wel een succes, om het zo te noemen. Dus dat heeft serieus gestegen. Als we dan een keer verdelen de ontvangsten uit de werking, dan zien we dat het woonzorgcentrum daar met 71%, dat is een beetje klein, maar het woonzorgcentrum is het blauwe stuk van de taart, eigenlijk voor 71% goed is voor alle werkingsontvangsten. Daarnaast is er ook nog de boetsdienst, dat is het oranje stuk, de assistentiewoningen, dat is het grijze stuk. En normaal gezien, in een normaal jaar, komt er ook het dienstencentrum in, maar door corona is dat dus van de taart gevallen, om het zo te zeggen. Je ziet dus dat OCM eigenlijk een groot stuk van die opbrengsten genereert. Een tweede deel, dat zijn de fiscale ontvangsten. De fiscale ontvangsten, dat is dus alles wat we aan belastingen binnenkrijgen. Die stijgen in 2020, maar de grootste ontvangsten hebben we van de opcentiemen en van de aanvullende personenbelasting. Die zakken wel. Hoe komt dat die zakken? Dat is omdat er in 2019 sneller werd ingecoherd. Dus in 2019 hadden we een uitzonderlijk hoog jaar. En in 2020 komt dat eigenlijk weer een beetje naar het normale niveau. Je ziet de cijfers van 18 zitten daar ook nog bij. Je ziet dus dat dat in 19 uitzonderlijk hoog was en dat dat in 18 eigenlijk weer een beetje het normale niveau volgt. Andere belastingen verlopen redelijk normaal. Toegang tot containerpark zakt ook, maar dat heeft ook met corona te maken. Dus het containerpark is ook een bepaalde tijd gesloten geweest, dus daar hebben we ook minder ontvangsten van. En de afgifte voor identiteitsbewijzen, paspoorten en trouwboekjes zakt ook, maar dat is vooral zo'n vervanging van identiteitskaarten, dat verloopt eigenlijk in golven. Dus, en in één keer zijn er al heel veel. En nu zitten we een beetje op het einde van de golf, dus dat zakt hem nu weer een beetje. Maar normaal gezien, binnen een jaar, twee, drie jaar, gaat dat weer omhoog gaan, omdat er dan weer nieuwe identiteitskaarten moeten vervangen worden. Dat is zo'n beetje een overzicht van de fiscale ontvangsten. Dan hebben we ook de ontvangen werkingssubsidies. Daar hebben we drie delen in de ontvangen werkingssubsidies. Enerzijds hebben we het gemeentefonds. Het gemeentefonds is eigenlijk de belangrijkste of een van de belangrijkste inkomstenbronnen van een lokaal bestuur. Het gemeentefonds bestaat uit drie onderdelen. Enerzijds hebben we een basisdotatie. Dat is €2.066.000, waarvan dat er 10% naar het OCM gaat. Dat is een bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Anderzijds hebben we een aanvullende dotatie, dat is €123.000. Dat is ter vervanging van de subsidies die we vroeger kregen voor de bibliotheek, voor cultuur, voor jeugd. Dus dat zit nu allemaal in één vaste pot die niet geïndexeerd wordt. En dan hebben we ook nog een ELIA-compensatie. Dat is eigenlijk een compensatie voor onze deelnemingen dat we vroeger hadden in het hoogspanningsnet. En dat staat ook op €83.000, dat blijft ook ieder jaar vast. Dan hebben we ook nog de algemene werkingssubsidies en de specifieke werkingssubsidies. Daar is er een groot verschil in, omdat er ook bepaalde overboekingen gebeurd zijn van de ene naar de andere. Maar de volgende slide geeft een keer de belangrijkste van die subsidies. Je hebt dus algemene werkingssubsidies. Dat zijn eigenlijk subsidies die niet op een bepaalde activiteit betrekking hebben, maar die eigenlijk algemeen zijn, dus voor Hans het bestuur. Daar hebben we het Fonds Open Ruimte, dat is iets nieuw in 2020. Daar hebben we €64.000 voor, maar dat gaat de komende jaren wel serieus toenemen. We hebben de gesubsidieerde contractuelen, dat is €485.000. We hebben een compensatie voor energiezuinige woningen, dus dat is omdat we minder onroerende voorheffing krijgen voor energiezuinige woningen, wordt dat enerzijds gecompenseerd met 7.800 euro. Dan hebben we twee COVID-subsidies, dus armoedebestrijding en een hulpfonds cultuur, jeugd, sport en media. Dus 11.000 en 88.000 euro. Dan hebben we ook de specifieke werkingssubsidies, dat is het sectoraal fonds. Dat is een tewerkstellingssubsidie van 356.000 euro. We hebben ook de subsidies voor het onderwijs, dus alles wat dat de werking van het onderwijs is. Niet de nieuwbouw, alleen de werking. En het personeel, dat is 1.242.000 euro. Het woonzorgcentrum ontvangt 174.000 euro subsidies. De sociale dienst 363.000 euro. En de Duiventel 162.000 euro aan werkingssubsidies. Ik heb ook een keer op de volgende slide al onze COVID-subsidies opgelijst. Dus de gemeente heeft in 2020 ongeveer 315.000 euro aan COVID-toelagen allerhande ontvangen. Je ziet dat uiteindelijk het overgrote deel daarvoor eigenlijk voor het OCME was. De gemeente heeft een 104.000 euro gekregen, maar het grootste stuk zit bij het OCME. En dan eigenlijk meer bepaald die 160.000 euro voor het woonzorgcentrum, wat dat dus eigenlijk een compensatie was voor de leegstand en de opnamestop die we in 2020 gekend hebben. Dus, maar we mogen wel zeggen dat de COVID-subsidies toch voor een groot stuk onze verliezen voor 2020 wel hebben toegedekt. Dan de financiële ontvangsten, daar hebben we er twee soorten van. Dus enerzijds hebben we de opbrengsten van onze financiële vaste activa, dat zijn onze dividenden die we ontvangen. En anderzijds hebben we andere financiële ontvangsten, dat zijn interesten op beleggingen. De financiële ontvangsten zakken ieder jaar en zullen ook ieder jaar verder en verder zakken. Enerzijds zijn er de interesten op de beleggingen die dalen, dus op onze beleggingen krijgen we nog een minimum. Maar eigenlijk al onze gewone zichtrekeningen hebben allemaal negatieve interest. Dus als je op een bepaalde rekening boven 500.000 euro gaat, wordt er direct een negatieve interest aangerekend. Ook de dividenden zakken. Dus we hebben nu alleen nog dividenden voor elektriciteit en gas. Maar in de toekomst zullen die ook verder zakken. Dus ik denk dat dat een inkomstenpost is die wel serieus zal verminderen. Dat is wat dat we hebben aan exploitatieuitgaven en ontvangsten. We hebben een volgende component van het evenwicht, dat is het investeringssaldo. Dus dat investeringssaldo bedraagt min 1.423.000 euro. Dat houdt in dat de investeringsuitgaven 1.423.000 euro hoger zijn dan de ontvangsten, wat dat eigenlijk wel logisch is. De totale investeringsuitgaven bedragen 2.976.000 euro. Dus je ziet dan een keer het verloop van onze investeringen. Je ziet dat 2019 eigenlijk een opmerkelijk jaar was, waar we grote investeringen hebben gedaan in sport en in de school. In 2020 is de school een beetje stilgevallen en je ziet dat die investeringen eigenlijk weer dalen naar een meer normaal niveau, in vergelijking met 2017-2018. In wat hebben we allemaal geïnvesteerd? Dus enerzijds de financiële vaste activa, die zijn serieus gezakt, maar dat komt omdat er in 2019, dat zijn dus onze deelnemingen, dat komt omdat er in 2019 eigenlijk een correctie was, dus 2019 was een beetje uitzonderlijk. Je ziet dus voornamelijk materiële vaste activa, dat zijn treinen, gebouwen, voertuigen, noem maar op. Daar hadden we in 2019 een heel groot jaar met 5.746.000 euro. Nu zakt dat weer naar 2.827.000 euro. De immateriële vaste activa zakken ook en de toegestane investeringssubsidies dalen ook. Dus dat zorgt ervoor dat onze investeringen zakken van 6.426.000 euro naar 2.976.000 euro in 2020. De investeringsontvangsten, daar heb je twee soorten in de investeringsontvangsten. Dat is dus hetgeen wat je verkoopt en hetgeen wat je krijgt aan investeringssubsidies. Dus wat heeft de gemeente allemaal verkocht in 2020? Dat is een stukje grond van het OCME in de Kortestraat, een klein perceel voor 13.000 euro. Nog een stuk van onze openbare verlichting, het laatste saldo dat we aan Fluvius hebben overgelaten voor 6.561 euro. En een bestelwagen dat we overgelaten hebben, dat we nog 700 euro voor gekregen hebben. De investeringssubsidies, wat hebben we daarvoor gekregen? Een grote subsidie van Agion, dus voor de nieuwbouw van Beverbos, dat is 868.000 euro. Voor het woonzorgcentrum krijgen we 2 grote subsidies, een deel van het FIPA en een deel van, dat is dus de Vlaamse overheid, en een deel van de provincie. Samen is dat €544.000. Voor de aankoop van de crisiswoonst in de Statiestraat door het OCME hebben we al 1 schijf binnen, dat is €64.000. Normaal gezien in 2021 volgt daar een tweede schijf. We hebben ook onze belegging voor de serviceflats, dus de interest van onze spaarpot dat we hebben aangelegd voor de aankoop van de serviceflats moet geboekt worden als investeringssubsidie. Dus en die belegging heeft €16.000 opgebracht. En we hebben ook nog een subsidie voor verkeersveiligheid van €13.000. Dus dat zijn onze investeringssubsidies. Een laatste component van het evenwicht van 2020 is het financieringssaldo. Dat is dus hetgeen wat de gemeente moet betalen aan leningen en wat dat ze opneemt aan nieuwe leningen. Dus de gemeente heeft een positief financieringssaldo van €490.000. Dat houdt dus in dat de gemeente eigenlijk €490.000 meer aan nieuwe leningen heeft opgenomen dan dat ze van de oude heeft afbetaald. Dus de schuld van het OCR, van de gemeente, kunnen zeggen, stijgt ongeveer met €490.000. We hebben 2 soorten financiële schulden bij de gemeente en bij het OCME. Enerzijds hebben we daar de leasingschulden. Anderzijds hebben we de gewone klassieke schulden bij de bank. De leasingschulden, dat is iets nieuws, sinds verleden jaar. Dat zijn dus al onze investeringen dat we hebben voor de openbare verlichting en voor de sport. En ook een klein stukje bij Belfius voor het woonzorgcentrum. Dat moet dus geboekt worden als een leasingschuld. Dus dat die een openstaande schuld bedraagt op 31 december 2020 €5.339.000. Daarnaast staat ook de jaarlijkse aflossing dat we doen. En anderzijds hebben we ook de schulden aan de kredietinstellingen. Dus dat zijn onze gewone leningen bij verschillende banken. Je ziet ze er allemaal op een rijtje staan. Daar hebben we nog een €10.861.000 openstaan. Dus de schulden bij de bank zakken serieus, omdat er al jaren geen nieuwe leningen meer zijn aangegaan. De leasingschulden die stijgen. De volgende grafiek gaat dat ook een keer aantonen. Dus je ziet links is de openstaande schuld of de schuldgraad van de gemeente. Rechts is die van het OCME. Dus de gemeenteschuld was aan het zakken tot 2018 en heeft dan gestegen door die leasingschulden. Het OCME heeft eigenlijk alleen maar schulden bij de bank en daar zie je eigenlijk dat dat gewoon jaar na jaar wordt afbetaald en dat die schuld dus eigenlijk jaar na jaar verder zakt. We hebben dan ook nog een klein stukje financieringsontvangsten. Dat zijn dus onze nieuwe leningen dat we aangaan. Dus in 2020 hebben we 2 nieuwe leningen of leasings aangegaan. Een stukje bij Faris nog, voor de sport, van €1.373.000. En onze overlating van onze openbare verlichting aan Fluvius voor €430.000. Dat zijn dus eigenlijk onze nieuwe leningen in 2020. En dan hebben we ook nog een klein gebruiksrecht voor Faris dat jaarlijks betaald wordt van €25.000. Als we dat nu allemaal samenvatten, bekomen we de tabel dat we dat juist eigenlijk ook gezien hebben. Dus je ziet dat we op onze exploitatie een €2.986.000 over hebben. Op de investeringen hebben we een tekort van €1.423.000. Dat maakt dat we een saldo hebben van €1.563.000. Daar komt ons financieringssaldo bij. Dat maakt dat we een budgetair resultaat hebben van het boekjaar van €2.054.000. En rekent daar onze spaarpot bij en trekt daar onze reserves vanaf, bekomen we een budgetair resultaat van €10.771.000. Hoe komt dat nu dat daar zo'n verschil op zit met het meerjarenplan? Dat heeft verschillende redenen. Enerzijds in de exploitatie, dus we hadden de onvoorziene ontvangsten door de COVID-subsidies. Die hadden we in ons meerjarenplan niet voorzien. Ik denk dat niemand COVID echt kon voorzien in het meerjarenplan. Anderzijds zijn onze uitgaven lager door de verminderde activiteiten, ook door corona. En we hebben ook een overraming van het loonbudget van €443.000 of 4,8%. Maar we hebben daar ook een deel met technische werkloosheid gezeten. Dus ik denk die 4,8% dat eigenlijk wel meevalt op zo'n groot loonbudget. Anderzijds hebben we de investeringen. Dus er zijn heel wat investeringen door omstandigheden niet uitgevoerd en overgedragen naar 2021. Die lijst zit ook in uw document. Dus er is voor €2.734.000 overgedragen naar 2021. En anderzijds is er een investering van de sport die te veel voorzien was. Dat was 1.972.000 euro. Maar dat heeft geen impact op het budget gehad, omdat je ziet, dus de lening daarvoor hebben we dan ook niet moeten inschrijven. Dus dat zorgt ervoor dat dat in evenwicht was. Zo, dat is in kort de jaarrekening 2020. Als daar zouden vragen zijn.
Ja, ik kan me inbeelden dat er vragen zijn, dan horen wij die graag. Kijk, Johan, alsjeblieft.
Ja, wij hebben een aantal algemene opmerkingen, dan een aantal punctuele. Ik neem aan dat we over het geheel van de rekening mogen spreken. Maar misschien moeten we toch beginnen met dat laatste. Het is een punt dat we al een paar keer aangehaald hebben. Dat dat niet gemakkelijk is om daar eigenlijk de evolutie en de actuele toestand uit af te leiden. Maar ik heb gemerkt dat de financieel directeur dat er ook ingezet heeft op pagina 106 eigenlijk. Dat we met een aantal systematische overrammingen zitten. Hè. En dat we daar eigenlijk niet altijd een goed zicht op hebben. Ik moet met u ook vaststellen dat we een verschil zetten van 50% ten aanzien van de meerjarenbegroting. Ja, dat heeft natuurlijk ook wel zijn gevolgen als we dat straks ook een keer over nieuwe projecten moeten spreken. En hoe ver dat we eigenlijk kunnen springen voor die nieuwe projecten, want dat weten we eigenlijk niet. En ik ben natuurlijk niet fiscaal of financieel gevormd, maar er moet toch een systeem bestaan dat dichter bij elkaar kan aansluiten, dat toch een beter zicht heeft. Als we dan zaken willen realiseren, dat toch ook wel kan in opgenomen worden. Dat is een algemene bedenking, het is niet voor de eerste keer. Er komen straks nog een aantal punctuele bedenkingen ook bij de gemeente, maar ik had er een aantal ook voor het OCMW.
Doe maar.
Want er is natuurlijk de vaststelling 1... dat het is corona, dus het ongetwijfeld een aantal zaken niet zichtbaar. Maar ik merk toch ook dat sinds 2016 de financiële steun die wij geven toch eigenlijk maar bijna 2/3 gegroeid is. En tot op heden hebben we een paar keer die vraag gesteld, ja, en de gevolgen, hoe zit dat eigenlijk met Lichterveld? Zien we dat? Geeft dat meer uitgaven? Toen waren er eerder geruststellende berichten, maar als je nu de cijfers ziet, en die zijn wat ze zijn natuurlijk van het voorbije jaar, is dat toch wel een serieuze stijging. En daar hadden we toch graag een keer gehoord van de schepen wat daar dan de reden voor is. Hè, en hoe dat we dat kunnen beter inschatten. En vooral waarom dat tot nu toe gezegd is, nee, er zijn niet veel extra vragen gekomen aan het OCME. Dat is één. En een tweede vraag rond het OCME is natuurlijk ook wel een beetje de plannen die er nog zijn of moeten zijn. We hebben een aantal investeringen niet kunnen doen, maar we hebben eigenlijk ook weinig teruggevonden over de ontwikkeling eigenlijk van het nieuwe woonzorgcentrum, annex bibliotheek, moet ik nu zeggen. En we hadden ook daar graag een keer vernomen waar we daar iets van kunnen terugvinden dat erop lijkt dat we daar ook mee bezig zijn. Dat zijn twee vragen voor het OCME. Misschien eerst...
Ik ga nu het woord geven.
Goedenavond, collega's. De stijging wijten wij inderdaad vooral aan het leefloon die omhoog gegaan is de laatste jaren. Maar wij zien vooral dat het dat hier heel wat erkende vluchtelingen komen wonen zijn. Dat vooral daardoor is en dat vooral de huurwaarborgen daarbij betrekking hebben. Dus de mensen komen hier wonen en zijn dan ook... in Tel Owi of zo, en zijn dan ook verplicht een eigen woning te gaan zoeken. Oftewel vinden zij dit binnen de gemeente, maar dat is soms heel moeilijk. Maar gaan dikwijls ook in andere steden gaan wonen. Wij proberen via schriftelijke huurwaarborgen te werken, maar dat lukt niet altijd, waardoor wij dan hen ook moeten de huurwaarborg betalen en voorschieten. En dit loopt wel heel sterk op dan. Dat is vooral de grote stijging in die, naar de leefloners toe dan. Ik weet niet als dat voldoende is naar...
Maar dat zijn dus mensen die wel in Lichtervelde blijven wonen dan? En...
Niet altijd, hè.
Maar daar betalen we toch geen waarborg voor als die uit een andere gemeente
komen? We zijn onderstands domicilie.
Jawel.
En ook dat, ja.
En we zijn een onderstands domicilie, ja. Dus...
En... De tweede vraag, Johan, naar de ontwikkeling van het woonzorgcentrum. Ik denk dat iedereen weet dat het een heel moeilijk punt is. wij zijn er heel sterk mee bezig, maar wij moeten steeds en steeds maar afwachten. Wij hebben vooral gekeken voor het dagverzorgingscentrum, maar daarin zitten wij ergens vast, of zitten wij vast met een commerciële instantie die de vergunning opgevraagd heeft. Wij proberen daarmee samen te werken, maar dat is voor ons nog niet gelukt op vandaag. Wij hopen dat daar schot in de zaak komt. Voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum kijken wij naar het najaar, waarin dat wij eventueel een capaciteit kunnen verkrijgen via andere woonzorgcentrums die hun capaciteiten niet zullen opnemen. Maar daar is nog ook geen beslissing in genomen of dit in de eerste lijnzone gaat bekeken worden of dat zal uitgebreid worden. Dus wij zijn daar ook in afwachting van. Dus wij zitten op dat gebied vast, zowel voor het dagverzorgingscentrum als voor de uitbreiding voor de capaciteit van... Maar wij hopen tegen eind dit jaar toch goed nieuws te kunnen vertellen.
Maar dat eerste is niet helemaal duidelijk. Dus voor het dagverzorgingscentrum zitten we in concurrentie met?
Met een VZW. Een VZW die de vergunning opgevraagd heeft. Waardoor wij geen mogelijkheid vanuit de gemeente voor te starten met een dagverzorgingscentrum. Er is inderdaad een concurrerend bedrijf of VZW, hoe dat je het ook noemt.
Die dat hier in Lichtenveld zou willen uitbaten?
Ja. Waarvan wij geen weet hadden, dat is blijkbaar in februari opgevraagd. En wij zijn daar op de hoogte van gebracht geweest, denk ik, in augustus of zo. Of?
Het is best dat onze algemeen directeur en onze adjunct algemeen directeur het opgemerkt hebben. Anders wisten we het als gemeente nog niet eens.
Ja, dat is ons niet meegedeeld. En wij zijn daar opgekomen dat zij een vergunning... En dit was eigenlijk, wij hoopten dat deze vergunning ging verlopen eind juni, nu. Maar wij zijn nu weer in die bronnen of de erkende instanties te weten gekomen dat zij voor 5 jaar de vergunning nogmaals opgevraagd hebben. Dus wij moeten samen spreken met hen wat we kunnen doen. Daardoor loopt alles vertraging op en vast, momenteel.
Dat lijkt me toch een bizarre situatie te zijn. Ja, mm-hmm. Dat dus eigenlijk, om het even wie een vergunning opvraagt, een dossier kan blokkeren dan.
Wij zijn daar ook verwonderd over, maar wij zitten vast.
Er is maar een stuk capaciteit en dat was vroeger al opgevraagd, waardoor dat zij nu beginnen demareren zijn. En waar we dat uiteindelijk nu pas te weten gekomen zijn. Maar ik stel voor, Johan, als we daar wat concreter nog info willen overgeven, dat we dat doen op een volgende gemeenteraad met een adjunct algemeen directeur erbij. En dat we dat eventueel in geheimzitting doen dan.
Dat zouden we zeker appreciëren, want het is toch een beleidsthema waar nogal wat eensgezindheid ook rond was.
Absoluut.
En waar
zeker,
we zeer snel wilden rond gaan, dat we dat ook een ideale mogelijkheid zagen. Hè, tot nu dus...
Absoluut.
Graag de volgende keer dan toch op de agenda, hoor. Ja.
Ja. Ja. Waren er nog... Ja,
ja, misschien een algemene vraag. Van op de laatste slide lezen we dat er veel projecten zullen worden overgedragen naar 2021. Natuurlijk weten we ook dat de eerste helft van het jaar opnieuw zeker al een lastig jaar is. En dus de vraag is een beetje hoe realistisch is het dat... Gaan al die projecten kunnen gerealiseerd worden in 2021? Enerzijds omdat we nog altijd met corona zitten. Anderzijds omdat er al projecten gepland waren in 2021. En het personeel moet natuurlijk nog kunnen bolwerken om alles te coördineren en op te volgen. Is door corona gaan we de volledige doelstellingen kunnen halen van het meerjarenplan? Of zullen we uiteindelijk alles een beetje moeten opschuiven? En gaat er dingen helemaal uit de boot vallen ook?
Ik denk dat de voornaamste investering die uitgesteld geworden is, dat school was. En dat is niet alleen, dat is eigenlijk niet omwille van corona, Dat is puur omwille van het faillissement van de aannemer. Maar ik kijk naar de schepen voor onderwijs. Ze starten normaal gezien in de komende weken met de bouw Dus ik vermoed dat we tegen voorjaar volgend jaar, wat is de exacte timing nu? Tegen eind volgend jaar, dat zou moeten gerealiseerd zijn. Dat heeft gewoon wat vertraging opgelopen omwille van dat faillissement. Ja. Ja. En ik denk dat dat, Björn, de voornaamste investering is die uitgesteld is. Hè?
Ja, natuurlijk. Ja. Allee, niet alles is overgedragen, er zijn ook bepaalde dingen eruit gehaald. Maar het probleem is, dat is ook een beetje technisch, als je het niet overdraagt, ben je het kwijt.
Ja, oké.
Dus, en dan bij de volgende meerjarenplan aanpassing kunnen die aan een van twee zeggen, maar we gaan dat een beetje verder verschuiven of een beetje dichter brengen in de tijd. Dus.
Ja.
Maar ik denk dat er voor 2021 heel wat in de pijpleiding zit van hetgeen dat we eigenlijk voorzien hadden in ons meerjarenbeleidsplan. Dat zal in het najaar zeker duidelijk worden. Ja, absoluut.
En dan nog een technische vraag. Ik heb ze vorig jaar ook gesteld. En nu zien we inderdaad wat er toen gezegd is geweest, maar ik begrijp het eigenlijk nog altijd niet helemaal. Dus ik ga nog een keer een nieuwe poging doen. Is met die fiscale ontvangsten, dat er in 2019 veel hoger was door die snellere
inning.
Cohering?
Cohering.
En dat dat nu opnieuw lager is. Maar wil dat dan zeggen dat er in 2019 een deel van het geld van 2020 zat? Of
nee. Wat,
hoe komt het dat in 2019 hoger was, gewoon doordat het sneller geïnd is?
Ja, omdat je anders in 2020 nog een stuk van 19 krijgt. En dat is nu allemaal in 19 al binnengekomen.
Ah ja, dus het is effectief zo dat er een deel van 20 al in 19 zat.
Ja, okay, ja. Maar het heeft wel betrekking op 19. Maar vroeger kwam het maar binnen in 20. Maar nu komt het ook binnen in 19.
Ja, en in 20 zijn we weer gewoon laat aan het incoheren.
Ja.
Oké, okay, duidelijk. Merci.
Maar dat is de overheid, hè? Dat is niet...
Nee, ik weet
het
wel.
Het is de overheid, hè, die incoheert. Ja.
Ja.
Nee. Brand, waren er van uw kant nog bemerkingen of vragen?
Ja, het is een speciaal jaar geweest door corona. En ik vind dat ik geen vragen daarover ga stellen, omdat het is toch allemaal gedisturbeerd en door elkaar gelopen. En in tegenstelling tot dat negatieve wil ik wel een keer zeggen dat ik het zeer goed vind dat hier die jaarrekening nu geplaatst is tegenover het SDG-gebeuren. Ik vind dat heel goed. En dat we kunnen daar, ik ga er ook geen uitleg over geven. Iedereen kan het zien, mooi met kleurtjes in het begin dus. Wat er bij ons goed geweest is en niet goed geweest. Ik vind dat ik dat niet moet herhalen, dat we dat kunnen zien. Dank u.
Oké. Ria, van uw kant?
Nee, geen vragen.
Goed, oké. Als daar geen vragen of bedenkingen meer zijn, dan vraag ik aan de gemeenteraad om de jaarrekening voor het dienstjaar 2020, deel OCME. Dat is dus met de volgende cijfers een beschikbaar budgetair resultaat van €2.954.906, een autofinancieringsmarge van min €122.215, een balanstotaal van €20.411.468 en een overschot van het boekjaar van €55.595. Dat is dus voor het gedeelte OCME om dat vast te stellen. Bedankt daarvoor en dan gaan we over naar ons tweede punt van de agenda. Dat is het rapport over het organiseren.
Burgemeester, het moet wel gestemd worden over die
jaar. Wat was dat ik u vanmiddag gevraagd had?
Kennisname was het. Dat is geen kennisname, dat is vaststelling.
De vaststelling, ja. Oké, dan gaan we over tot de stemming. Johan, alsjeblieft.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Ja. Oké. Dan gaan we over naar ons tweede punt. Rapport Organisatiebeheersysteem 2020. De kennisname. En daarvoor geef ik het woord aan de algemeen directeur.
Ik ben dat nog niet gewoon. Dus het rapport organisatiebeheersing zat in bijlage bij dat punt. Dat is een loutere kennisname zonder stemming. Het kader werd goedgekeurd door de gemeente en OCME-raad in de loop van 2020, op 27 april. En de belangrijkste zaken die daarin gebeurd zijn, zijn het volgende. Er werd een nieuwe DPO, dus een Data Protection Officer, aangesteld via ons contract dat we hadden met C-Smart betreffende informatieveiligheid, want dat was een van de belangrijkste werkpunten voor het merendeel van de gemeenten. In dat rapport vermelden we ook twee incidenten. Er is er eigenlijk alleen daar net wat te sprake gekomen. Een incident die zich heeft voorgedaan op het containerpark. Dat is het uitval van een computer, waardoor dat er een aantal gegevens van een paar weken verdwenen zijn. En die toch ook de oorzaak zijn dat er net iets minder inkomsten waren in 2020. Dat is een probleem die al hangende was bij Mirom, waar ze geen oplossing voor hadden. En uiteindelijk hebben we dan zelf er een nieuwe computer naast gezet. Het heeft te maken met de verbinding tussen de wegbruggen en de computer die verouderde software gebruikt en die niet te vervangen is. Maar met een nieuwe computer er bovenop te zetten, hebben we dat nu volledig zelf in de hand. En vooral hebben we ook iedere dag een backup van de gegevens, zodanig dat we dat geen twee keer meer kunnen tegenkomen. En dan hebben we natuurlijk nog één groot incident, die hier ook al vernoemd is, corona natuurlijk, die hele organisatie beheerst heeft. Dan heb ik eigenlijk voor de beheersing van de verschillende zaken. Net een keer. Met wie samenwerken is niet zo eenvoudig. Een ogenblikje. Het overzicht per deelthema dat we gedaan hebben, de doelstellingen en procesmanagement was thema 1. Ik vrees dat ik het niet kan lezen en het staat niet goed genoeg. Ik ga het er een keer bij nemen, ogenblikje. Dat gaat beter zijn. De indicatoren werden vastgelegd voor het meerjarenplan en het toekomstplan werd opgesteld. Thema 2, tenminste de belanghebbende management, was eigenlijk vooral het klachtenbehandelingssysteem waaraan gewerkt is en die uiteindelijk dan goedgekeurd is in de gemeenteraad van 23 november. Thema 3, dat was eigenlijk de monitoring. Die ook noodzakelijk is om de organisatie verder te beheersen. Dus er waren een drietal inspecties, waarvan twee in het OCMW. De FOD maatschappelijke integratie had een inspectie. En dan was er ook nog een specifieke inspectie geweest in verband met de coronamaatregelen. Dat was dan de zorginspectie. Specifiek voor de COVID. Dan het financieel management. Hebben we eigenlijk verder gewerkt aan de audits die eigenlijk uitgevoerd werden door Audit Vlaanderen in 2019. Maar dat we dan gewerkt hebben aan de flow en de werkwijze wat de aankoop- en facturatieproces betreft in de volledige organisatie. De registratie van de binnenkomende facturen. En tenslotte is er ook nog aankoop geweest van een programma, iController, om de invorderingen beter te kunnen opvolgen. Thema 5 was dan de organisatiestructuur. Daar hebben we eigenlijk in september 2020 een nieuw organogram vastgelegd in de gemeente en OCMW-raad. Wat het personeelsbeleid betrof, hebben we uiteindelijk in 2020 ook een medewerkersbevraging uitgevoerd over telewerk en het volledig psychosociaal welzijn, waarvan dat de actiepunten dan in 2021 gaan komen. En in het sportcentrum werd het globaal preventieplan afgewerkt in samenwerking met FARIS. Wat organisatiecultuur betreft waren er geen zaken geregistreerd in 2020. Qua informatie en communicatie is er werk gemaakt van een betere implementatie van de postregistratie over de hele organisatie, ook voor de uitgaande post en het beheersen van de digitale stromen via allerlei digitale loketten van andere overheden. Was daarbij problematisch en is de bedoeling van dit jaar daar werk van te maken. Wat de facilitaire middelen betreft, de opdrachten en contracten, kunnen we meegeven dat er veelvuldig gebruik gemaakt is van samen aankoopcontracten met CREAT, dat we aangesloten zijn, ook Midwest, en een raamcontract van de ICT die nog liep van vroeger met een aantal gemeenten en steden. En tenslotte de informatie- en communicatietechnologie. Qua ICT is er vooral werk gemaakt geweest van de vernieuwing van het netwerk en de openbare wifi in alle gebouwen veilig te maken en performanter. En tenslotte hebben we eigenlijk op het eind van 2020 ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gesubsidieerd en eigenlijk weer een audit, een veiligheidsaudit te laten uitvoeren, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, cyberveilige gemeenten. Dat is ondertussen afgerond en daar werden geen kritieke tekortkomingen gevonden, ook geen niet-kritieke. Dus het is eigenlijk goed beveiligd, dat was de conclusie. Zodanig dat we eigenlijk in samenspraak met de mensen die de audit deden, zelfs al werk gemaakt hebben van een bedrijfscontinuïteitsplan, dat dit jaar normaal gezien moet goedgekeurd worden. Dat was eigenlijk de toelichting.
Ja, zijn daar vragen of bedenkingen rond?
In het document staat er bij puntje 4.2, impact op het meerjarenplan, staat er invloed corona, dat weet men ondertussen al, maar staat ook toepassen nieuw sectoriaal akkoord, staat als één zinnetje, maar zou we daar wat meer uitleg kunnen bij krijgen wat dat juist is, wat dat van invloed gaat hebben op het meerjarenplan?
Ja, doe maar.
Ja, het sectoraal akkoord is inderdaad iets dat voor de zeven van personeel kan dat ook al zeggen. De eindejaarstoelagen die zullen stijgen en die eigenlijk door corona al gestegen zijn voor de mensen van de zorg.
Ja, dus dat was uit de via 6 middelen, als dat u iets zou zeggen. Dus dat waardoor dat er een aantal middelen vrijgemaakt werden voor de mensen van de zorg, waar dat zij een verhoogde eindjaarstoelage zouden krijgen. En dat is nu voor het overig personeel is dat ook aangepast. Dus dat betekent dat we in onze raming, zeker van 2021, we zaten een beetje overraamd in 20, maar dat is dan altijd handig dat we nu zonder problemen eigenlijk ook die verhoging kunnen uitbetalen voor al ons personeel. Ook die niet kunnen genieten van de via 6 middelen.
Oké, duidelijk. Merci.
Ja, als daar... Johan?
Ja, omdat, zoals gezegd, dat straks ook het jaar is al halverwege en er staan nogal veel verwijzingen ook naar het OCME en het woonzorgdecreet en zo, staat daar ook allemaal in vermeld, buurtanalyse en dergelijke. Misschien is het wel een keer het moment om een keer opnieuw op een volgende OCME-raad dat toch een keer ten gronde, al die ontwikkelingen, en we hebben er straks een aantal gezegd, toch een keer op een rijtje te zetten, want het is uiteindelijk de OCME-raad. We komen niet zoveel samen als OCME-raad, maar ik denk toch wel, als ik dat zie, en vooral als ik dat zie, dat gaat dan al september zijn, al die zaken die in de tekst nog op 21 staan, moeten dan ongeveer gerealiseerd zijn. Dus het is toch meer dan tijd, denk ik, om dat toch een keer ook hier over debat te voeren, eigenlijk.
We gaan ze zeker meebrengen, geen probleem. Anders geen bedenkingen, dan gaan we van het rapport Organisatiebeheerssysteem 2020, daar gaan we dan kennis overnemen en dan gaan we naar punt 3, het rapport rond de klachten in 2020 en ik geef daar ook het woord voor aan de algemeen directeur.
Het rapport van de klachten, dat is dus de eerste keer dat we dat doen. Dat is een uitvoering van het reglement klachtenbehandeling dat we pas goedgekeurd hebben eigenlijk in de gemeenteraad van 23 november 2020. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat we de werkwijze dat we dan gestart zijn, dat zeker in de loop van 2021 dan gefinaliseerd wordt. Het is ook een beetje een soort ombudsverslag in die zin. Dat er een overzicht heeft van een aantal andere zaken ook. Eigenlijk geregistreerde klachten hadden we er 18 en dan zaten we al een beetje probleem met de uitsplitsing. Als je dat per dienst maakt, dat er dan wel een aantal bij zitten die geen klacht zijn in de juridische betekenis van ons reglement. Namelijk dat dat een gebrek in de werking zou zijn. We hebben ze hier wel een keer uitgesplitst per dienst. Ga ik hier zien. Dus het woonzorgcentrum, want de merendeel was er eigenlijk maar één. Ruimteordening 1, openbare werken 2, mobiliteit 2. Milieu waren dus 5. Jeugd 1, cultuur 1, burgerzaken 2, brandweer 1 en beleid 2. Uiteindelijk zijn die klachten van beleid zijn eigenlijk de enige die wat te maken hebben, die als een klacht kunnen beschouwd worden. En er zat er ook één bij die te maken had in het woonzorgcentrum. Dat was eigenlijk een aanwervingsprocedure waarbij dat er eigenlijk een vraag gekomen was via het toezicht over het verloop ervan. Dus er was er één over een benoeming, één over een facturatieprobleem. Er was één klacht over de handhaving. Er waren eigenlijk 7 klachten over overlast, maar dat zijn geen klachten in de zin van het gemeentelijk reglement. Er waren er 2 over riolering, maar dat waren ook eerder meldingen. En dan had er eigenlijk nog 6 die wel te maken hadden met de werking. Ook die klachten in verband met de werking werden tijdig beantwoord, want dat is nu iets die ontbreekt op dit verslag. Omdat we natuurlijk, als we dat in november goedgekeurd hebben en met heel de flow die dan ook mede goedgekeurd is, nog niet opgezet. En de bedoeling is dat we dit jaar ook de tijdsverloop van de klachten eigenlijk kunnen bijhouden. We hadden in het rapport zelf staat er ook een overzicht via wat voor kanalen dat ze binnengekomen zijn. En dan hebben we eigenlijk nog de klachten die terechtgekomen zijn bij de handhavingsambtenaar. Hadden we 3 klachten in zaken milieu en 12 in zaken ruimtelijke ordening. Daarom eigenlijk vermeld, dus de proactieve controles waren er 3. De proactieve controles, 15 moet het zo zijn, niet? Ik kan dat echt niet lezen. Moet je dat hier kijken? Niet? Dan de aanmaningen waren er 8. En eigenlijk zijn er 2 PV's opgesteld geweest van de handhavingsambtenaar. Ja. Dat was eigenlijk de basis. En de tabel die erbij zat in verband met het toezicht ruimtelijke ordening en milieu. Als je op de tabel klikt, zag je eigenlijk die overzicht van de reactieve controles of de proactieve. De aanmaning en de PV's wel onderling, maar dat was ook, denk ik, de voorstelling moet ook nog bijgeschaafd worden de volgende keer. De gasvaststellingen, wat dan eigenlijk het totaal daar ook bij gezet. En daar kunnen we nog zeggen dat er eigenlijk vooral gasvaststellingen gebeurd zijn in Lichtervelde voor het inname openbaar domein. Dat er ook een 4 geweest zijn voor sluikstort en dan zijn er nog een keer 1 voor dieren, tijdelijk publiciteitsbord, welplassen en misbruik van noodvoorzieningen. Maar het jaarverslag van de gasambtenaar uit Tielt is nog niet binnen en ook de afrekening kon nog niet gemaakt worden.
Ja.
Zo, ja.
Dank u. Waren daar vragen, bedenkingen, opmerkingen? Nee, niemand? Oké. Dan nemen we kennis van het rapport over de klachten 2020. Aangezien er geen aparte vragen waren, stel ik voor hier de OCME-raad af te sluiten. Is het nodig dat we een vijfde